Goedemorgen allemaal. Ik ga vanmorgen met jullie verder door op het onderwerp van de geestelijke wapenrusting. En de vorige keer ben ik met jullie stilgestaan bij vers 10. Vers 10 van Efeziërs 6. En vanmorgen ga ik met jullie door met de drie daaropvolgende versen. Vers 11 tot en met vers 13. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst met jullie het Bijbelgedeelte nog eens doorlezen. Efeziërs 6 en dan vanaf vers 10. Maar in mijn voorbereidingen kwam ik onder meer bij Nehemia uit, het boek Nehemia in het Oude Testament. En daar in het 8e hoofdstuk staat dat toen Ezra het woord van God opendeed om het volk daaruit voor te lezen, dat het volk ging staan. Ezra die nam het woord van God, deed het open en wilde eruit voorlezen naar het volk en het volk ging staan. Iedereen ging staan op zijn en haar eigen plaats uit ontzag, uit respect, uit diepe eerbied voor de Heere God. En ik zou jullie willen vragen, als je daar gemakkelijk bij voelt, om als je de Bijbel bij je hebt en ik zal de gedeeltes ook projecteren, om dan te gaan staan uit ontzag voor Gods woord. Dus ik zou jullie willen vragen, als je daarbij gemakkelijk voelt, om dat te doen. En dan lees ik met jullie ons Bijbelgedeelte. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere. In de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom, broeders en zusters, de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Zullen we dat aan de preek samen opdragen? Vader, we willen u zo danken voor dit moment. En we staan hier als gemeente, Heer, uit ontzag voor u. Uit diepe eerbied voor uw naam. Voor uw woord, Heer, wat u ons gegeven heeft. Ik wil u zo danken, Vader, dat wij uw woord in ons midden hebben vanmorgen. En dat u tot ons wilt spreken. En ik wil u bidden dat u mij daarvoor wilt gebruiken. En dat u ons wilt helpen, Heer, om bij het luisteren. Dat we mogen zien, Heer, wat u tegen ons vanmorgen wilt zeggen. Gaat u met uw geest, Heer, door de rijen. Heer, u kent ons. U weet wat we nodig hebben. Heer, en ik wil u bidden. Mijn gebed is dat u ons dat geeft, Heer, wat u ons geven wilt. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ja, nu mag u gaan zitten. En voor de diehards, u mag ook blijven staan. Maar dat zal ik dan gaan doen. Goed, in mijn dagelijks leven ben ik kinderwerker. En ik geef vaker zonderschoolles dan dat ik voor jullie de preek mag doen. En als ik dan zonderschoolles geef, dan geef ik les aan de oudste kinderen, aan de oudste groep. En de afgelopen weken hebben we met elkaar stilgestaan bij het onderwerp: hoe leef jij als christen? En daar hebben we zo 6, 7 weken over dat onderwerp gehad. En een van die lessen die had ik. En ik begon die les, ik geloof dat het de eerste was van die reeks, door ze te vragen: wat is dat eigenlijk, een christen? Of hoe word je een christen? Of als je er een op straat zou tegenkomen, hoe herken je er een? Er is een hele simpele vraag, tenminste zo lijkt het. Maar toch is deze vraag, wie je als christen bent, wat je bent, is de eerste en misschien wel de allerbelangrijkste vraag. Vooral als het aankomt op het onderwerp van vanmorgen, de geestelijke strijd. En dat hebben we de vorige keer gezien. Wat het betekent om echt te weten, ten diepste, tot zeg maar tot in het diepste van je ziel te weten wie je bent als Christen in Christus. Beseffen dat je een kind van God bent, van de Allerhoogste. En omdat dat zo belangrijk is, omdat dat een wereld van verschil uitmaakt, wil ik vanmorgen, voordat ik met jullie doorga en de versen 11 tot en met 13 ga behandelen, wil ik met jullie kort twee voorbeelden geven. Twee voorbeelden van personen uit het Oude Testament. Twee voorbeelden van twee hele gewone mannen. En we gaan kijken welke keuzes dat zij in hun strijd maakten. Het eerste voorbeeld komt uit het boek Ezra. En in hoofdstuk 8, in Ezra hoofdstuk 8, daar staat een geweldig verhaal. Ik schets even kort wat daar staat. Ezra die had de koning van Babylon gevraagd om een x-aantal mensen, mannen en wat voorwerpen mee te geven, zodat hij terug kon gaan uit Babylon naar Jeruzalem om daar met de wederopbouw te kunnen beginnen. En als ze dan onderweg zijn naar Jeruzalem, komt daar een kritiek moment. Ezra lijkt te twijfelen. Ezra lijkt zich te beseffen dat er moeilijkheden zullen gaan komen. Onderweg, maar zeker als ze in Jeruzalem zijn aangekomen, dat de vijanden op hun staan te wachten, klaar om aan te vallen. En Ezra's eerste, zeg maar zijn impulsieve reactie is om een boodschapper naar die koning van Babylon te sturen en te vragen om hulp. Te vragen of hij soldaten, ruiters wil sturen om Ezra te begeleiden onderweg naar Jeruzalem en hem daar te beschermen tegen aanvallen van de vijanden. Maar wat wil nu het geval? Ezra doet het niet. Hij zegt tegen zichzelf, dat kan ik niet doen. En in plaats dat hij een boodschapper stuurt naar de koning van Babylon om versterking te vragen, roept hij een vasten uit. Ezra roept een vasten uit omdat hij zich ervoor schaamt om van de koning van Babylon leger, ruiters, soldaten te vragen om hem te helpen tegen de vijand. Hij schaamt zich ervoor. Waarom schaamt Ezra? Het is toch een heel voor de hand liggende iets om hulp te vragen. Maar hij schaamt zich ervoor. En waarom? Lees maar eens mee wat in Ezra hoofdstuk 8 vers 22 staat. Daar staat, en dan zegt dus Ezra, we hadden immers tegen de koning van Babylon, gezegd, de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken. Maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Dus Ezra die is daar op dat punt en beseft wat er op hem af gaat komen. En heeft dan een overweging om een boodschapper naar de koning te sturen en om hulp te vragen. Maar dan beseft hij zich van nee, dat kan ik helemaal niet doen. Ik kan niet doen na wat ik eerder tegen de koning heb gezegd. Ezra had tegen de koning van Babylon gezegd dat hij een gevaarlijke reis zou gaan ondernemen. En de koning had gezegd doe je daar wel goed aan, Ezra? Weet je wel waar je aan begint? Maar Ezra had zoiets gezegd van ja, alles zal goed komen. Want de hand van God, van onze God, is ten goede over al wie hem zoeken. Dat zegt Ezra. Dat had hij tegen de koning gezegd. Dus hij had tegen die heiden koning, de koning van Babylon, gezegd, wij zijn Gods kinderen en onze God is almachtig. Maar als hij dan na dat gezegd te hebbende onderweg is naar Jeruzalem en hij begint zich te beseffen wat er op hem afkomt, dan twijfelt hij. En het scheelt niet veel of hij geeft de moed op. Het scheelde niet veel, maar hij geeft de moed niet op, Ezra niet. Hij zegt, ik kan de koning niet om hulp vragen, want God zorgt voor ons. Dat heb ik tegen de koning gezegd. Ik heb tegen de koning gezegd dat de hand van God over ons zal zijn. Ik heb grote dingen uitgesproken over ons in de naam van God. En dus in plaats van naar de koning te gaan en in plaats van de koning om hulp te vragen, roept Esdra een vasten uit. Voor het aangezicht van God. Om zo God te vragen of hij hun wil beschermen en een voorspoedige reis wil geven. Dus dit te weten, dat de hand van God over hen is, wie hem zoeken, dat maakt Esdra sterk. En dat maakt dat hij die strijd daar op dat moment onderweg naar Jeruzalem, als hij alle vijanden zeg maar voor zich ziet, dat hij die strijd aan kan. En dus Esdra en het volk samen zoeken het aangezicht van God door te vasten. En zo gaan ze dan op weg. Niet angstig, niet met de gedachte van oei, gaat het wel goed komen? Nee, vol vertrouwen gaan ze op weg dat God voor hun zal zorgen. En zo gaan ze en beginnen ze aan de wederopbouw van Jeruzalem. Eerste voorbeeld van vertrouwen op God en in de sterkte van zijn kracht kunnen staan, de situatie aankunnen. Een tweede voorbeeld is van iemand die betrokken was bij hetzelfde werk, Nehemia. En in Nehemia hoofdstuk 6, daar zeg maar, zijn we wat verder in de tijd en dan zien we dat het werk in Jeruzalem, dat begint wat gestalte te krijgen. Maar dan komt daar opnieuw een kritiek moment. Ze zijn bezig de muur om Jeruzalem te herstellen. Maar er zijn vijanden die hun uitjouwen en die dreigen alles te vernietigen. De Bijbel zegt dat er gewerkt werd met in de ene hand metselgereedschap en met in de andere hand het zwaard. Zie je het voor je? Zo zijn de mannen aan het bouwen, aan het herstel van Jeruzalem. En dag en nacht, zegt de Bijbel, stond er iemand op de wacht. Met andere woorden, als je dat zeg maar zo voor je ziet, dan is de conclusie duidelijk. De situatie was behoorlijk kritiek. En op dat moment komt daar een zogenaamde vriend. Een vriend van Nehemia. En die zegt tegen hem: zou jij, Nehemia, als leider geen maatregelen moeten treffen om jezelf te beschermen? Hij zegt tegen hem in vers 10: kom, laten wij elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Verplaats jezelf eens in Nehemia. Dat klinkt toch wel als goed advies, of niet? De situatie was kritiek. Er was dag en nacht, stond er iemand op wacht. De mannen waren aan het werk met gereedschappen in het ene hand en een zwaard in het andere. En als dan toch zo iemand komt en zegt van Nehemia, kom, ga mee en schuil in het huis van God. Want ze zullen komen vannacht om je te doden. Dan zeg je ja. Nee. Nee, let eens op wat Nehemia zegt. Nehemia zegt: zou iemand zoals ik vluchten? Nehemia heeft helemaal niet de indruk dat het allemaal om hem gaat. Dat het werk zonder hem, zonder zijn leiding, dat verloren zou zijn. Nee, integendeel. Nehemia zegt: waarom zou iemand zoals ik naar de tempel gaan om in leven te blijven? Ik ga niet. En waarom gaat Nehemia niet? Hij zegt: ik ga niet, want ik doorzag immers, zie, niet God had hem gezonden. Nehemia zag in dat deze zogenaamde vriend, dat hij was ingehuurd om hem bang te maken. En dat Nehemia dan, door te doen wat die vriend voorstelde, verkeerde keuzes zou maken en zou zondigen. Maar Nehemia die realiseert zich, hij weet wie hij is. Nehemia weet dat hij een man Gods is. En zegt daarom: zou iemand zoals ik vluchten? Ik vlucht niet, zegt Nehemia. Ik ben een man Gods. En op dat moment, Op het moment dat Nehemia zich bewust is, weet wie hij is, dat hij een man van God is, ziet hij in dat er een list tegen hem is aangespannen. Dat die zogenaamde vriend probeert om hem te verleiden. En dat hij niet door God gestuurd is, maar dat zijn vijanden, Tobia en Sanballat, hem hebben ingehuurd om Nehemia in de val te laten lopen. Maar Nehemia die houdt stand en overwint zijn angsten. En waarom? Omdat hij een man Gods is. Nehemia weet dit ten diepste en hij leeft ernaar. En hier begint Paulus zijn onderwijs over de geestelijke wapenrusting mee. Deze twee mannen, Ezra en Nehemia, om zeg maar de woorden van Paulus te gebruiken, zij werden gesterkt, vers 10 van Efeze 6, zij werden gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Paulus maakt ons in dat eerste vers, vers 10, duidelijk wat wij het meest nodig hebben. Deze kennis van God. God te kennen, zo te kennen wie Hij is. Want des te meer dat wij Hem kennen, des te meer dat je van Hem weet, des te meer je gesterkt zult worden in de Here en in de sterkte van zijn kracht. En zo, en alleen zo, kunnen we stand houden. Stand houden, overeind blijven. Dat is het, zeg maar, het centrale thema van Efeze 6. Paulus noemde het een aantal keren. Maar ook in de brieven van Petrus zien we datzelfde terug. Ik neem jullie mee naar Petrus, tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 9. Om even te zien hoe Petrus het uitdrukt. Let op, het gaat om stand houden. Petrus zegt hier in 2 Petrus 1, vers 9. Bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Maar dat niet alleen, hij gaat verder. Hij zegt ook bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Hij is de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. En daarom, zegt Petrus, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Petrus zegt hier in dit gedeelte, je hebt jezelf niet uitverkoren. Maar wat je doet, de keuzes die je maakt in je leven, die beïnvloeden jouw zekerheid over jouw uitverkiezing. En dus, zegt Petrus, beijver je des te meer om je roeping en verkiezing vast te maken. Maar Petrus gaat nog een stapje verder. Want hij zegt, kunt u meelezen, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Het thema van Efeze 6, stand houden. En ik wil jullie hier laten zien dat Petrus het eigenlijk over ditzelfde thema spreekt, maar net even in andere bewoordingen. En daar kunnen we een hele bijzondere les uit leren. En Petrus zegt dus, als je dat doet, dan zul je nooit meer struikelen. Maar wie wil dat nou niet? Met andere woorden, beijver je om je roeping en verkiezing vast te maken, want als je dat doet, zul je nooit meer struikelen, zegt Petrus. Als je dat doet, zul je nooit meer struikelen. Maar als je dat niet doet, dan zul je struikelen. Dan zal, zoals Paulus in Efeze zegt, dan zal de duivel je vertrappen. De overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, ze zullen je in de val laten lopen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Als je dat doet, zegt Petrus, dan zul je niet struikelen. Dit is de manier om stand te houden, zegt Petrus. En daar gaat het hier in ons Bijbelgedeelte in Efeze 6 over. Stand houden. Dus als je deze dingen doet, een aantal wil je dat nog eens laten zien, de tekst. Petrus zegt hier, als je deze dingen doet, in 2 Petrus hoofdstuk 1, als je deze dingen doet, dan zul je nooit meer struikelen. Dan zul je stand houden. Dus de vraag is vanmorgen, waar heeft Petrus het hier over? Als hij het heeft over deze dingen. Wat moeten we doen, zodat we nooit meer zullen struikelen? En het antwoord op deze vraag geeft Petrus in een paar versen eerder, in 2 Petrus 1 vers 5. En hij zegt daar, voeg aan je geloof toe. Letterlijk schrijft hij daar, daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof toe te voegen. En dat laatste werkwoord, dat toevoegen, dat is interessant. Dat betekent zoiets als je geloof aanvullen met, of je geloof voorzien van. Dat is wat dat woord toevoegen hier betekent. Petrus zegt dat wij iets aan ons geloof moeten toevoegen. Want dat zijn die dingen wat wij moeten toevoegen. Deze dingen doen waardoor we nooit zullen struikelen. Dus we moeten iets toevoegen. Maar wat dan? Wat bedoelt Petrus hier wat wij aan ons geloof moeten toevoegen? En het antwoord staat in hetzelfde vers. In vers 5. Om aan uw geloof deugd toe te voegen, zegt Petrus. Deugd. Deugd aan je geloof toevoegen. Dat woord deugd, wat wij in onze vertaling, wat vertaald is met deugd, in de grondtekst staat het woord arete. Arete. En dat is hier vertaald met deugd, maar letterlijk betekent het, en ik heb dat er maar even bijgezet, in gedrag blijkende voortreffelijkheid. Wat Petrus ons leert is dat het geloof is het begin. Het geloof is het fundament van het leven van een christen. Maar Petrus leert ons hier dat wij bij dat geloof deugd moeten toevoegen. Het moet er als het ware aan vast worden gemaakt. En daarvoor gebruikt hij dat woord arete. En dat woord arete in vers 5 heeft de betekenis van een activiteit van ons als mensen. Het is een menselijke deugd. Dit in tegenstelling tot vers 3, waar we datzelfde woord vinden, arete, waar het wijst op Gods macht. Maar hier in vers 5 heeft het iets over iets wat jij en ik moeten doen. Het heeft hier de betekenis van de juiste verhouding tegenover God. Een houding die uit het geloof voortkomt. Ik kan me heel goed voorstellen, toen ik deze tekst liet zien en ik het noemde, dat je dacht van, wij iets aan het geloof toevoegen? Ik dacht dat wij op basis van het werk van Jezus en van Jezus alleen gered zijn. En ja, dat is ook zo. Maar hoe lees je dit dan en hoe begrijp je dan wat Petrus hier zegt? Want hij zegt letterlijk, wij moeten aan ons geloof iets toevoegen, namelijk die deugd. Deze deugd, deze arete, dat is iets wat in de kiem al in het geloof aanwezig is. Dat is niet iets nieuws wat wij moeten bedenken, iets wat wij zeg maar moeten eraan toevoegen. Het is iets wat in het geloof aanwezig is en wat wij moeten laten zien. Wat wij zeg maar moeten uitpakken en waar wij naar moeten leven en op die manier vast moeten maken, toevoegen aan ons geloof. Wat hij eigenlijk zegt is, met zoveel woorden, dat wij niet passief moeten zijn. Dat wij niet loom moeten zijn als christenen. Dat wij niet een slaperige houding aannemen, zo van, comme ci, comme ça, laissez-faire, ik zie wel wat er komt. Want als je op deze manier de strijd ingaat, met zo'n houding, half-half, niet warm, niet koud, dan kun je niet stand houden. Nee, het eerste, in de woorden van Petrus, en dan gaan we nu terug naar Paulus. Het eerste wat je moet doen, is gesterkt worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dat we dit gezien hebben, kunnen we doorgaan naar het volgende vers. Vers 11 tot en met vers 13. En wat schrijft Paulus daar? Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan in vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus in dit gedeelte, in Efeze 6, vind je twee opdrachten. De eerste opdracht in vers 10, daar hebben we deze keer in het begin en de vorige keer bij stilgestaan, de opdracht om gesterkt te worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En nu zijn we aangekomen bij de tweede opdracht, in vers 11 en verder, waar Paulus ons aanspoort om ons te bekleden met, om aan te trekken, de hele wapenrusting van God. En in dit gedeelte, vers 11 tot en met 13, heeft Paulus het in beginsel over de hele wapenrusting. Dus de wapenrusting in zijn geheel. En vanaf vers 14 gaat hij in op de onderliggende onderdelen en dan geeft hij voor elk instructies. Dus in de geestelijke strijd zijn er eigenlijk maar twee opdrachten. En de eerste opdracht is gesterkt te worden in de Heere. En de tweede, is waar we nu bij stil gaan staan, is om de wapenrusting van God aan te doen. Twee opdrachten. En een voor de hand liggende vraag is, hoe verhouden die twee opdrachten zich tot elkaar? Die eerste en de tweede. Nou, als je ze even zeg maar plaatst. Eerste, gesterkt te worden in de Heere. En het tweede, om de wapenrusting aan te doen. Eén manier, één verband tussen die twee is tussen strategie en tactiek. Beide zijn in de strijd belangrijk. Een strategie en een tactiek. Strategie is wat wil je bereiken? En de tactiek is hoe bereik je het? Wat moet je doen om het te bereiken? Maar die volgorde is belangrijk. Je begint altijd met strategie en daarna pas met tactiek. Met andere woorden, het onderwerp van vanmorgen, je moet eerst een totaalbeeld hebben. Je moet de strijd overzien. Je moet weten waar het om gaat. Je moet weten wat jouw rol, wat jouw positie in de strijd is. En dat is precies waarom dat we in de vorige preek de vraag hebben gesteld van ja, wiens strijd is het eigenlijk? Is het mijn strijd, jouw strijd? Of is het Gods strijd? En hebben we de vraag gesteld, wie moet er dan strijden? Opnieuw, jij en ik? Of doet God dat voor ons? Dus dat zijn zeg maar strategische vragen. Dat is één manier om te kijken naar die eerste en die tweede opdracht. Een andere manier om daarnaar te kijken is het verschil tussen positief en negatief. Toen we het hadden over die eerste opdracht van Paulus om gesterkt te worden in de sterkte van de Heere en in de sterkte van zijn kracht, hebben we gezien hoe het ons opbouwt, hoe het ons sterkt, hoe het ons bemoedigt, hoe het ons in staat stelt om te strijden. Dat zijn positieve dingen. Maar nu het de wapenrusting aangaat, is de opdracht meer negatief. Er staat ons iets te wachten. Er komt iets op ons af. Iets negatiefs. Of je kunt die twee opdrachten zien als aanvallend versus verdedigend. De sterkte van zijn de sterkte van zijn macht, die eerste opdracht, dat zijn zeg maar aanvallende kenmerken. Gods sterkte, zijn macht. Maar de wapenrusting is meer verdedigend. Het schild, helm. En we komen daar in de komende weken, komende maanden nog volop over te spreken. De wapenrusting is vooral verdedigend. Het is bedoeld om je te beschermen voor wat op je afkomt. Maar als je in de geestelijke strijd uitsluitend verdedigend te werk gaat, met andere woorden, je laat de aanvallen gewoon op je afkomen. Je blijft zitten waar je zit, liggen waar je zit, ligt. Je gaat omstandigheden waarvan je weet dat ze niet goed voor je zijn, ga je niet uit de weg. En je vergeet dan het aanvallende, zeg maar dat positieve van die eerste opdracht, dan kan ik je dit zeggen, dan ben je bij voorbaat al verslagen. Dus dat zijn zeg maar drie manieren waarop je naar die eerste twee opdrachten kunt kijken. Maar er is nog een vierde, waarom het voor de hand ligt dat die eerste opdracht komt voor de tweede. Eigenlijk heel simpel. Niemand van ons hier aanwezig kan de wapenrusting gebruiken als je niet eerst de kracht daartoe hebt ontvangen. Je moet namelijk sterk zijn om de wapenrusting te kunnen gebruiken. Onze sterkte komt niet voort uit de wapenrusting. Onze sterkte komt voort uit de Heere. En je moet eerst gesterkt worden om die wapenrusting te kunnen gebruiken. Sterker nog, als je iemand die zeg maar van zichzelf zwak is, zo'n wapenrusting als hier in Efeze 6 zou aandoen, dan maakt het hem juist zwakker. Als je iemand deze wapenrusting aan zou doen, die zwak is, die wordt daardoor juist zwakker. Je zult al je kracht en al je energie nodig hebben om die wapenrusting aan te kunnen doen en dan de strijd niet richten op je vijand, op je tegenstander. Met andere woorden, doordat nu die twee zo tegenover uit kan worden. Je kunt niet zeg maar zo, je ziet dat er een strijd op je afkomt, dat je denkt van oeps, wapenrusting aan en dat je dan beschermd bent. Nee, je moet gesterkt zijn. En dan kun je die wapenrusting aantrekken en de bescherming daarin zoeken. Je moet in staat zijn om het te kunnen gebruiken. Je moet gesterkt zijn in de Heere en in de sterkte van zijn macht om de hele wapenrusting van God te kunnen gebruiken. En dus is het lichter voor de hand dat Paulus hier begint met de opdracht om gesterkt te worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Maar als jij dat niet doet en je hier niet aan houdt, als je denkt het in je eigen kracht te kunnen, dan ben je bij voorbaat kansloos. Je maakt geen enkele kans. Hoe werkt dat dan? Hoe is dat nou mogelijk? De wapenrusting, als we die aantrekken, waarom biedt dat zelf op zich niet voldoende bescherming? Nou, we gaan de komende keren zien dat een goed gebruik, op de juiste manier toepassen van de wapenrusting, dat het bepaald wordt door twee factoren. En ik noem ze nu even. Aan de ene kant weten wat de Bijbel leert. En aan de andere kant het op een juiste manier toepassen. Die twee factoren bepalen of je de wapenrusting op de juiste manier gebruikt. Heel veel christenen weten verstandelijk precies wat ze moeten doen. Weten wat de Bijbel van ze vraagt. Maar toch worden ze verslagen. Omdat we iets vergeten zijn. Iets wat nog belangrijker is. En dat gaat over ons karakter. Wie we zijn. En daar gaan we de komende keren verder op in. Maar nu, twee opdrachten. Eerste en de tweede. Waarom een tweede opdracht? Waarom heeft Paulus het niet gewoon gelaten bij Efeze 6, vers 10? Waarom niet? Waarom gaat hij verder en komt er zeg nog een heel lang stuk naar over de wapenrusting? Waarom niet alleen een eerste opdracht? Nou, de reden is ook hier heel simpel. De reden is dat wij bescherming nodig hebben. De sterkte alleen is niet genoeg. Hoe belangrijk dat het ook is, we kunnen er niet zonder. Maar daarnaast hebben we de bescherming nodig die de wapenrusting ons biedt. En zolang we leven, of je nou jong bent of oud, vergeet dat nooit. De apostel Paulus zegt hij waarschuwt hier ons voor dat we dit goed in gedachten blijven houden in een andere brief, in de eerste brief aan de Korintiërs. Hij zegt daar, daarom wie denkt te staan, laat oppassen dat hij niet valt. Paulus die schetst hier een beeld van een man of een vrouw die denkt te staan. Die denkt van ik ben sterk. Ik heb bijvoorbeeld een geweldige geestelijke ervaring gehad. Wie kan mij iets doen? Hij voelt zich sterk, onaantastbaar door het voorrecht voor wat hij heeft meegemaakt. En dit is een van de meest voorkomende verleidingen. Als je in je leven een bijzondere gebeurtenis, ervaring hebt mogen meemaken, dan volgt veelal direct daarop een periode van groot gevaar. Hoogtepunten, dieptepunten. Maar andersom, ik herken dat ook uit mijn eigen leven, als je een moeilijke periode kent. Als je verlangt naar dingen, Als je uitziet naar dingen en het wordt je ontnomen. Of je krijgt het niet. Dat de Satan al langskomt en dat hij zegt van, ik heb het hier voor je. Kan en klaar. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Periode van groot gevaar. En we zien het ook in het leven van David bijvoorbeeld. Koning David. Als hij al zijn vijanden heeft verslagen en hij trots is in zijn hart over de overwinningen die hij heeft weten te behalen. En op dat moment komt de duivel en verleidt David om de grootte van zijn koninkrijk, om het aantal Israëlieten te tellen. En David doet het. Hij laat zich verleiden. En het heeft grote, grote, verstrekkende gevolgen voor het volk. Het leidt tot een groot lijden onder het volk. En het principe van hoogtepunten, maar ook dieptepunten en de verleidingen vind je op meerdere plaatsen terug in de Bijbel. Als jij denkt dat jij sterk bent, als jij denkt van wie kan mij iets aan, ik ben onoverwinnelijk, dan kan het gevoel je besluipen dat je sterk bent geworden en dat je zonder moeite kunt staan. Het is Paulus zelf ook overkomen. Nadat hij een geweldige ervaring heeft gehad, en hij beschrijft dat in 2 Korinthe 12, dat hij is opgenomen geweest tot in de derde hemel. En het was precies op dat moment dat een engel van de Satan werd gestuurd om hem met, zegt de Bijbel, met vuisten te slaan. Om Paulus nederig te houden. Om Paulus te laten zien waar het op aankomt en op wie het aankomt. En dat hij niet op zichzelf zou vertrouwen. Daarom, zegt Paulus, om die reden, in vers 13 van Efeze 6, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Neem het aan. Denk niet dat je het niet nodig hebt. Neem het aan. En houd het aan. Doe het nooit meer af. Ga ermee slapen en sta ermee op. Want onze tegenstander is niet alleen sterk, maar hij is ook listig. En zoals we hebben gezien, zijn zijn methoden, de technieken die hij toepast, die zijn heel divers, heel gevarieerd. Dus er is geen moment dat wij achterover kunnen leunen. Waar je ook bent, wat je ook doet, ongeacht omstandigheden. Is het je opgevallen dat Paulus, dat zeg maar het geestelijke wapentuig, het schild, de riem, harnas, de helm, dat hij dat de wapenrusting van God noemt. Hij noemt het de wapenrusting van God. En hij is heel nauwkeurig in zijn formulering. Steeds wanneer hij het heeft over de wapenrusting, heeft hij het over de wapenrusting van God. Nooit zonder. En waarom is hij daar zo precies in? Omdat daarin de sleutel, de oplossing voor de situatie zit. Niets anders dan de wapenrusting van God volstaat. Als jij in een strijd, in een geestelijke strijd verbonden, betrokken bent, je wordt aangevallen, dan hoef je niet creatief te zijn. En vanmorgen noemde ik hem aan tafel even MacGyver. Ik weet niet of iemand de naam iets zegt. Een televisiefiguur uit de jaren 90. Ik zie een aantal mensen knikken, maar ook schudden. MacGyver, dat was iemand, een televisiefiguur, die zich uit de meest complexe situaties kon redden met hele simpele gebruiksvoorwerpen. Een stukje kauwgom, een paperclip of een stukje duct tape, dat gebruikte hij ook heel veel. Maar dat is niet wat van ons gevraagd wordt. Voor de mensen die de MacGyver niks zegt, een heel persoonlijk voorbeeld. Ik ben geen goede klusser. Maar bij ons thuis moet er ook geklust worden. Maar ik heb de gereedschap daar niet voor. Dus wat doe ik? Ik pak wat ik heb en dan probeer ik de situatie mee op te lossen. Ja, ik ga het niet uit de boeken doen, maar meestal lukt dat niet. En wat moet ik dan doen? Uiteindelijk toch het juiste gereedschap gaan kopen en halen wat past bij de situatie. Creativiteit gaat je niet helpen. Duct tape gaat je niet helpen in de strijd tegen de boze. Zo werkt het niet in de geestelijke strijd. Je hoeft niet nieuw zelf met iets te komen, zelf iets te bedenken. De wapenrusting van God geeft je alles wat je nodig hebt. Alles. Wat er ook gebeurt, wat er ook op je pad komt. God zegt hier, ik voorzie. En mijn wapenrusting is genoeg. De apostel Petrus zegt het zo in 2 Petrus 1 vers 3. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Alles. De duivel, de tegenstander, kan je overal aanvallen. Van binnen, van buiten. Je verstand, wat je ziet, wat je voelt, je lichaam, je relaties, alles. En echt, de enige manier om stand te kunnen houden is door gebruik te maken van de wapenrusting van God. Gods wapenrusting is bedoeld om ons te beschermen. En niets, maar dan ook niets anders, kan je beschermen. Want vers 12 laat zien dat we te maken hebben met een vijand die alleen in de goddelijke drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zijn meerdere moet erkennen. Alleen God de drie-eenheid, daarin moet hij zijn meerdere erkennen. We hebben te maken met een vijand die slimmer, die sluwer, listiger, moorddadiger, kwaadaardiger, krachtiger is dan welk mens of welk wezen dan ook. En daarom, als je de gebruiksaanwijzing, ik zie Efeze 6 een beetje als een gebruiksaanwijzing, als de gebruiksaanwijzing zegt dat je de wapenrusting van God moet aandoen, dan doen jij en ik er goed aan om dat ook te doen. Niets anders helpt. Alleen de bescherming die God ons biedt, biedt afdoende bescherming. Dus hij legt de nadruk op dat het Gods wapenrusting is. En het tweede, als laatste, wat ik wil noemen vanmorgen, is dat Paulus ons oproept om de hele wapenrusting aan te doen. Vers 11, bekleed u met de gehele wapenrusting van God. En in vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Alsof Paulus wil zeggen, jongens, er valt niets te kiezen. En aan elk leger geldt die regel. Je kunt niet zelf kiezen welke onderdelen van je uniform, van je uitrusting, je wel of niet aantrekt. Voor de vrouwen, je kunt niet zeggen, ik vind dat dit mij niet staat. Die helm of harnas, nee, de hele wapenuitrusting. God alleen kent onze vijand en hij weet exact welke uitrusting dat we nodig hebben om weerstand te kunnen bieden. Elk onderdeel is onmisbaar. En het eerste wat we moeten inzien is dat het niet aan ons is om te kiezen. Paulus zegt in vers 13, wil je weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad, neem dan de hele wapenrusting van God aan. En neem dat serieus, neem dat ter harte, trek het aan. Alsjeblieft, trek het aan, elk onderdeel. En zorg dat niets, niks van je ziel onbeschermd is. Bescherm je ziel. En de komende keren, na de vakantie, dan ga ik met jullie verder in. Gaan we met vers 14 beginnen. En dan gaan we in op de onderdelen van de wapenrusting. Maar ik wil jullie oproepen om niet te wachten tot dat moment. Stop, met andere woorden, de wapenrusting van God in je vakantiekoffer. Beter nog, trek hem aan over je onder je zwembroek. Neem hem mee en doe hem niet meer af. Overal, altijd, waar je bent. Dat is die tweede opdracht. Maar gebruik je stille tijd om je te verdiepen. Om de sterkte en de sterkte van zijn macht in Gods woord, om dat te verkennen. Dat je daarin gesterkt mag worden. En wees je bewust, jouw tegenstander, die neemt geen vakantie. Die gunt jou geen moment van rust. En dus ik wil jullie oproepen, tot de volgende keer dat wij elkaar weer ontmoeten, om stand te houden met de woorden van Paulus. Laten we een moment nog samen bidden. Ik wil u zo danken, Vader, voor uw wapenrusting. Dat u ons die gegeven heeft, Heer. Dat u de tegenstander, dat u onze tegenstander kent. U weet met wie wij te doen hebben. U kent onze strijd. U bent niet ver af. En u ziet ons en u weet wat wij nodig hebben. En ik wil u danken, Vader, dat u ons uw wapenrusting gegeven heeft. Uw wapenrusting, de wapenrusting van God. Als we de volgende keren zullen zien, staat in Jesaja dat u ook dezezelfde wapenrusting ook aantrekt. U zelf, dit is uw wapenrusting en die geeft u aan ons. En help ons, Vader, om gesterkt te willen worden in u. Om de wapenrusting inderdaad ook aan te trekken. Om te zien, Heer, waar het op aankomt. Laat ons ook zien, Heer, dat er een strijd om ons heen is. Maak onze ogen open. Maak, Heer, dat we ook zien, Heer, dat de verleidingen en de zonden, wat voor impact dat die hebben. Dat het niet iets is wat op papier is, Heer, maar dat dat eeuwigheidseffecten heeft. Dat dat zelfs zo groot was, die zonde en die verleidingen, dat u daarvoor uzelf, uw eigen zoon, moest geven. Help ons, Heer, om dat zo te zien. En help ons ook om zo ook die strijd aan te gaan. Dat we dat arete, wat Petrus zo noemt, dat we dat aan ons geloof zullen toevoegen. En wat in het geloof al zo besloten zit. Heer, help ons dat om dat uit te pakken. En om daarmee aan de slag te gaan. En dat we op die manier, Heer, uw volgelingen, uw discipelen mogen zijn. Help ons in de strijd, Vader. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.